Goedenavond allemaal, broeders en zusters en andere aanwezigen. Ja, is een dooddenkertje. Toen ik hier naartoe ging, toen moest ik denken aan Handelingen 28 vers 15. Maar om nou te voorkomen dat u niet weet wat er staat. Ik wist het ook niet, maar ik kende de tekst wel. Dan gaat het over Paulus die naar Rome gaat. En daar staat, daarna gingen we naar Rome, schrijft Paulus. Eigenlijk Lucas schrijft dat. De broeders en zusters in Rome hadden al gehoord dat we zouden komen. Ze kwamen ons tegemoet bij Forum Appii en Tres Taberne. En dan komt het. En toen Paulus hen zag, dankte hij God en kreeg weer moed. Ik zal u vertellen, toen ik hier naar de toegang dacht ik, nou, als we 25 man hebben, dan dank ik God op mijn blote knieën. Want er zijn vast een hoop mensen, net als ik, die denken van, is het wel veilig? En dan was hier een zuster die vroeg mij, moeten we een mondkapje op? Nou, dat mag. Het zingt wat ongemakkelijk, maar in ieder geval, ik ben heel blij. En ik ben niet de enige dat u vanavond hier bent. En laten we de Heer beginnen met de Heer een zegen te vragen. En daarna gaan we heerlijk een paar liederen zingen. Trouwe Vader in de hemel. Wat zijn we dankbaar dat we vanavond weer hier mogen zijn om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, en waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dan wilt u in het midden zijn. Maar we zijn met veel meer. En we danken u dat we daar onze hand op mogen leggen en erop mogen vertrouwen dat u er bent. En wilt u ons zegenen, Heer, wilde ons hart voor u openstellen, wilt u tot ons spreken. En dat uw woord mag landen in ons hart, zoals zaad in toebereide aarde mag vallen en op mag komen. Heer, wilt u met Jacques zijn, wilt u hem zalven met uw Heilige Geest, om toebereiden voor dit werk. Heer, wilt u met ons zijn en ons toebereide harten maken, tot eer van uw naam. Amen. Ik heb een jongeman achterin bereid gevonden om de knoppen te bedienen. En dit is voor hem ook de eerste keer, dus succes. Lees dat met uw paardenpoorten. Zullen we gaan staan? Ik wacht even op Kees. Voor de mensen die Kees niet kennen. Ja. Kees is onze pianist, maar hij is eigenlijk organist. En voor mij is dat hetzelfde, gewoon toetsen, maar dat blijkt toch anders. En Kees is ook de conciërge in deze school, 2 dagen, 3 dagen per week. Dus we zijn ook heel blij dat we hier mogen zitten. Jij kan nu wel zeggen, wat zeg je? Thank you. ja, daar mogen we naar uitkijken, hem te ontmoeten. Ik stuurde laatst een uitnodiging voor een mannenbijeenkomst en toen antwoordde iemand, ik hoop erbij te zijn, behalve als de Heer komt, dan ben ik elders. Toen dacht ik, ja, die moet ik onthouden, want dat vind ik wel mooi gezegd, zo is het. Zo is dat, broeder Tom. We gaan zingen Glorie aan God, want dat is hij waard. Beginnen, hem de eer te geven die hem toekomt. Maar we zitten hier niet alleen voor hem, maar ook voor onszelf. En Jacques heeft ooit gezegd in een preek, en dat zal ik ook nooit vergeten, als u hier vanavond de avond de zaal verlaat en tegen elkaar zegt, hij heeft mooi gezegd, of ik kan het mooi zeggen, of hoe je het in het werk zo wil zeggen, dan is de avond mislukt. Maar als je denkt van, ik ben hier veranderd, er zijn dingen in mijn leven tot uiting gekomen waar ik aan moet werken, waar ik hem voor nodig heb, dan hebben wij een geslaagde avond, want het is een toerustingsavond voor de dag van morgen en overmorgen en ons leven daarna. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Dat mogen we ervaren en daar mogen we ook van zingen.
Thank you. Broeders en zusters, hartelijk welkom. Dat laatste zinnetje bleef bij mij hangen. Spreek, Heer, door uw woord, zodat het licht overwint. En als we iets nodig hebben, ik weet niet hoe jullie vergaat, maar dan is er in mijn hart een sterke behoefte dat God tot ons spreekt. Wat horen we niet al aan stemmen in deze wereld en in de maatschappij en vanuit de politiek. En ik zal mijn politieke voorkeur niet aangeven vanavond, maar het kan me ook wel eens heilig verontwaardigen hier aan de binnenkant. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar daar heb ik wel last van. Daar ben ik natuurlijk de enige. Jullie hebben alles onder controle. Maar ik ben soms ook wel eens een beetje heilig verontwaardigd. En dan helpt het wel als ik het woord inga of als ik zing. En dan kan ik me weer focussen op wat de Heer te zeggen heeft. En ik heb wel geleerd in mijn leven dat het woord van God vrij maakt. En als je niet weet te bidden, dan moet je maar gaan zingen, want zingen is dubbel bidden. Dus dat is een heerlijk medicijn, juist in deze tijd. Maar het is goed dat we bij elkaar zijn, dat maakt me blij. En Maarten die had verwacht dat er minder zouden zijn. Ik denk, nou, Wijk en Aalburg, die gaan er gewoon voor met z'n allen, toch? En dat kan je ook met wijsheid doen, hè? Dat is nooit roekeloos of zo, maar dan kan je er nog steeds voor gaan, als je wijsheid betracht. We gaan naar een mooi hoofdstuk en ik heb er ontzettend veel zin in. 1 Samuel hoofdstuk 8. Je zal zeggen, ja, ieder hoofdstuk is voor jou mooi. Nou, dat is misschien ook wel zo. 1 Samuel hoofdstuk 8. Ik heb natuurlijk lang stilgestaan bij 1 Samuel 1. En toen ging het over de worsteling van Hanna, het gebed, maar uiteindelijk ook over de geboorte van Samuel. En in 1 Samuel 8 gaat het over Samuel, maar dan is hij gekomen een beetje aan het einde van zijn leven, op zijn oude dag. Dus ik sla even een hele periode in zijn leven over, maar het gaat nog steeds over dezelfde Samuel. Maar we gaan nou kijken naar de periode aan het einde van zijn leven. En dit hoofdstuk is naar mijn overtuiging ook een profetisch hoofdstuk. En ik vind dit heel bijzonder wat hierin naar voren komt, waarvan ik echt geloof dat het ook ons vandaag heel veel te zeggen heeft. Nou, het is een redelijk lang hoofdstuk, 22 versen, maar ik ga dat toch helemaal lezen met jullie. 1 Samuel 8, vers 1. En het gebeurde nu toen Samuel oud geworden was. Nou, daar heb je hem. We hebben hem geboren zien worden, ik heb jullie helemaal meegenomen. En nou zie je hem op zijn oude dag. Dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. En de naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël. En de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Zij waren uit op winstbejag. Er is ook niks nieuws onder de zon, hè? Ze namen geschenken aan en ze bogen het recht. Toen kwamen de oudsten van Israël bijeen. Dat waren de vertegenwoordigers van het volk. En zij kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven. En nou komt de sleutelzin, zoals alle volken. Toen ze zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Het is net zijn moeder. Vers 7. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen, want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb, tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Wel nu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heer bekend aan het volk, dat een koning van hem verlangde. En hij zei, dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij en om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wapentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij een tiende deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Vers 16, je gelooft het bijna niet. Hij zal uw slaven en uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn, dienstknechten zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning, die u zich gekozen hebt. Maar de Heer zal op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. En ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. De Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Tot zover. En we hebben aan dit stukje de titel meegegeven, onze verlangens en Gods wil, zoals je op de flyer hebt kunnen lezen. 1 Samuel 8, onze verlangens en Gods wil. Ik vind het een heel bijzonder gedeelte. Samuel is gekomen bijna aan het einde van zijn leven. Hij is in ieder geval oud geworden. En wat mij aan Samuel heel erg aanspreekt, hij is oud geworden in actieve dienst. Dus wij zouden vandaag zeggen, hij is niet achter de graniums gezeten. Hij was echt tot op zijn oude dag actief, hè, als profeet, als priester, als richter. Hij bleef actief tot het einde toe. Nou, ik teken ervoor, ik weet niet hoe oud ik word, maar dat ik actief mag blijven tot het einde. Wie verlangt dat van jullie? Niet dat je zegt, nou ja, met mijn 65, 70, ik ga met pensioen en ook in de toewijding aan de Heer doe ik ook wat rustiger aan. Ik hoop dat wij een brandend hart hebben tot het einde. Annette, mijn vrouw, die zegt wel eens tegen mij, jij zal sterven in je harnas. Ik zeg, nou, als dat zou kunnen, dat is mooi toch? Maar Samuel was ook oud geworden, in actieve dienst. En hij leefde net als zijn moeder, dicht bij de Heere God. Nou, over Hanna hebben we uitgebreid nagedacht. Een vrouw die navolging verdient, wat haar leven betreft, wat haar handelswijze betreft, wat haar gebedsleven betreft, wat haar volharding betreft. En Samuel heeft datzelfde leven eigenlijk geleefd. Maar nu komen we aan het begin van hoofdstuk 8 een vervelende pericoop tegen, zou je kunnen zeggen. Want wat lezen we in vers 3? Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Zij waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en zij bogen het recht. Aangrijpend, hè? Dan heb je een godvrezende oma gehad. We zouden vandaag zeggen een geestvervulde oma. Dan heb je een heel voorgeslacht wat de Heere God diende. Je vader diende de Heere God. Maar blijkbaar is het niet iets wat overgaat van oma op haar zoon, hè, op jouw vader, en van jouw vader op jezelf. En ik geloof daarom dat daar een hele belangrijke boodschap in opgesloten ligt. Dat elke generatie opnieuw de boodschap van geloof en bekering moet horen. Elke generatie. En daarom is het ook zo dat ik, als ik in de gemeente kom, aan het begin van mijn tijd dat ik begon te spreken, deed ik dat nog wel eens. Dan ging ik ervan uit dat iedereen een broeder en zuster was. Nou, daar kan je niet zomaar van uitgaan. Dat klinkt natuurlijk wel mooi, maar de vraag is of ieder die daar zit, deel heeft aan het lichaam van Christus. Ik vraag niet of iemand lid is van het instituut. Dat is iets anders. Maar ik vraag me af of iedereen die daar zit, lid is van het lichaam. Dat hij deel heeft aan het lichaam van Christus, dus deel heeft aan de gemeente. Want je ziet ook in de Bijbel, elke generatie wordt weer voor de keuze gesteld. Kies heden wie je dienen wil. En de boodschap van geloof en bekering is daarom niet een ouderwetse boodschap die behoort bij een bepaalde kring van christenen ja, daar hebben ze het nog over geloof en bekering, maar goed, laat ze maar, je maakt ze echt niet wijzer. Nee, dat is een Bijbelse opdracht. Nee. Hè, aan een ongelovige hoef je niet meer te vertellen dan dit, bekeer je en geloof het evangelie. Daar moet je helemaal niet over toewijding spreken, laat staan over toerusten tot dienstbetoon. Die heeft maar één ding nodig, bekeer je en geloof het evangelie, want morgen kan te laat zijn. En dat is heel belangrijk om dat scherp te houden. En je mag jezelf ook wel eens afvragen, heb ik die bewogenheid nog? Hè? Hebben jullie die bewogenheid? Dat het je raakt als iemand zonder Jezus leeft. Doet het je nog wat? Hè, de Bijbel zegt in de Efezebrief, als iemand hier Jezus niet kent, dan is hij zonder hoop in de wereld. Aangrijpend is dat. Hij leeft zonder God, maar ook dus zonder hoop, zonder verwachting, zonder uitzicht. Wat een trieste situatie. En een bewogen hart is een van de kenmerken dat je leven uit God hebt ontvangen. Want weet je, we hebben het niet van een vreemde. De Heer Jezus had een bewogen hart. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Hij weende over Jeruzalem. Want hij wilde ze als een hen bijeen verzamelen. Maar ze wilden niet. En dat raakte hem. En hoe getrouw is hij niet doorgegaan om toch de mensen te nodigen. Ondanks alle weerstand en spot, hij had een bewogen hart. En hij bood het ze aan, komt op mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En hij is rusteloos rondgegaan. Dat spreekt van een kloppend en bewogen hart. En vandaag wil hij jou en mij gebruiken. Om diezelfde bewogenheid te delen met de verloren wereld. Het is toch bijzonder dat hij jou en mij daarvoor wil gebruiken. En zegt nou niet, ja, daar ben ik helemaal niet geschikt voor of dat kan ik niet. Nee, je mag een middel zijn, want deze wereld leest geen Bijbel meer. Maar ze hebben nog wel brieven die om hen heen lopen, als dat goed is. Leesbare brieven van Christus. En daarom is het zo belangrijk dat we dat getuigenis doorgeven. En dat we spreken en getuigen van de hoop die in ons is. En het is nodig, want we zien het hier. Een beetje bevindelijk uitgedrukt, maar dat kan wel in Aalburg. Genade is geen erfgoed. He, met andere woorden, het is niet zo, opa die leefde van genade, of oma, en mijn vader en mijn moeder ook, dus ik ook. Dat is een verkeerde conclusie. Want hier zie je, Hanna godvrezend, Samuel leefde dicht bij de Heer, en nu heeft hij 2 zoons, die hier genoemd worden althans, die niet in zijn wegen gaan. Die een ander spoor kozen. En welk spoor kiezen ze nou? Dat wordt ook nog benoemd. Er staat in vers 3, ze waren uit op winstbejag. Van alle tijden geweest, hè? En dit moet je, als je meeschrijft, kan je die opschrijven. Er zijn 3 krachten in deze wereld actief. Misschien heb ik dat eerder gezegd, maar ik ga dat herhalen. Die al sinds de zondeval hun verwoestende werking hebben gedaan. 3 krachten. De eerste is macht. De tweede is geld. En de derde is seks. En deze 3 krachten, daar kan je alle zonden naartoe terug herleiden. 3 krachten. Macht. Geld en seks. Ga het maar na. Ga alle problemen in de wereld maar na. Het heeft met deze 3 dingen te maken. En de tegenstander heeft van deze 3 krachten gebruik gemaakt om een spoor van vernieling na te laten. En hij gaat rond als een brullende leeuw met deze 3 krachten. Nou ja, je hoeft niet gestudeerd te hebben om dit om je heen te zien, toch? Dit zien we om ons heen vandaag wat zoveel verwoest. En het had ook de zonen van Samuel in de greep. Ze waren uit op winstbejag, Joël en Abia. En ze blijken ontrouwe richters te zijn. Aangrijpend. Nou, dit was eigenlijk de inleiding, want hier gaat de boodschap ten diepste niet over. Wat ik hiermee wil zeggen is, elke generatie broeders en zusters heeft het nodig om een keuze voor de Heer Jezus te maken. Om geconfronteerd te worden met de liefde van God, met zijn genade, met een hoopvolle toekomst, maar dat we hen ook op het punt brengen dat ze hun knie gaan buigen voor de Allerhoogste God. En daarom moet je er ook maar niet van uitgaan dat je kinderen als vanzelf in je eigen spoor gaan. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd laten we ook dit heel helder hebben. Bij Timotheus zie je een hele andere beweging. Dus tegelijkertijd wil ik je ook bemoedigen dat de Heere God ook vaak door de geslachten heen wil werken. Dat zien we ook terug. In de Bijbel, maar ook in de kerkgeschiedenis. En misschien ben jij wel het levende bewijs daarvan. Dat je zegt, Jacques, als ik naar mijn familie kijk en prijs de Heere daarvoor, Ik heb het niet van een vreemde, ja, van de Heer Jezus natuurlijk. Maar joh, mijn opa en oma en mijn vader en moeder. Nou, dan ben je een gezegend, bevoorrecht mens. En ook daar lezen we over in de Bijbel. En hoe ouder je wordt, hoe groter je dat voorrecht gaat, hoe groter je dat voorrecht gaat zien. Begrijp wat ik bedoel? Dus het kan allebei. Nou, dan gaan we even een stapje verder. Want nu zijn die zonen aangesteld als richters. En ze gingen niet in de wegen van Samuel, in tegendeel. Maar dan lezen we in vers 4 dat de oudsten van Israël op een goede dag naar Samuel toe gaan. En je moet dit even beseffen, al die oudsten van Israël, die vertegenwoordigden het hele volk. Je zou kunnen zeggen, het hele volk kwam bij Samuel middels die oudsten. En ze hebben bij Samuel, ze komen daar met een concreet verzoek. En dat is heel interessant om even op in te zoomen. Wat is hun verzoek? Geef ons een koning. En dan moet je vasthouden, dat is profetisch. Wij willen een koning. Nou, nu zou je daar heel veel over kunnen zeggen. En zeggen, ja, waar halen ze het vandaan om een koning te eisen? Ze hebben toch richters, dit en dat. Maar als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat we op dit moment ons in een periode bevinden dat de richtertijd overgaat in de koningentijd. Dus er is sprake van een wissel in de geschiedenis van Israël. En enerzijds was dat precies volgens het heilsplan van de Heere God. Want er moest de Messias gaan komen, toch? En die moest ook nog uit een bepaalde stam gaan komen. Dus er moest een koningshuis worden opgericht. De priesters kwamen uit de stam van Levi. En de koningen kwamen uit de stam van Juda. Dus er moest een periode gaan komen dat er sprake zou zijn van een koningshuis. Misschien ga je het over een tijdje weer herdenken. En dan zeggen we, zijn naam is, je kent het hele lijstje wel. En een van de namen van de Heer Jezus is Vredevorst. Dus als je kijkt naar Gods heilsplan, moest er een koningshuis gaan ontstaan. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Want er zitten hier natuurlijk allemaal Bereërs. Die zeggen, ja, Jacques gaat dat nou niet in de schoenen van het volk schuiven. Het was gewoon het heilsplan van God. Want er moest een koningshuis komen. Ja, dat zal ik zo uitleggen. Maar allereerst even het verzoek. Wij willen een koning. Dat was in hun hart. Nou, als je meeschrijft, je wil allemaal wat lezen voordat je naar bed gaat, schrijf maar op Deuteronomium 17. Daar kan je lezen dat het volk vanuit de Heere God de ruimte had gekregen om een koning aan te stellen. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Dus zij hadden van Gods wegen de ruimte om een koning aan te stellen. Mits die koning, nou komt die, voldeed aan bepaalde voorwaarden, aan bepaalde eisen. Dus je kan op zich van het verlangen, wij willen een koning, nog niet zoveel negatief zeggen. Waar moet je op inzoomen? Wat was de motivatie van hun verlangen? Paulus, dat is toch heerlijk wat hij zegt in Filippenzen 4. Hè, laat je verlangens, laat je begeerte onder dankzegging bekend worden bij de Heere God. Is toch heerlijk? Doe je dat? Gooi je verlangens heerlijk met de Heer delen. Waarvan de een misschien zegt, ja, hij is veel te gek, deed dat aan hem voorlegt. Nee, deel je verlangens met hem als je ervoor kan danken. Breng het bij hem, laat het bij hem. Het is een geweldig iets. De Heer nodigt jou en mij daartoe uit. Je begeert en verlangens onder dankzegging bekendmaken. Maar wat je altijd wel in de gaten moet houden, en je kent jezelf beter dan ik je kent, toch? Je weet wel wat je intenties is. Wat is nou ten diepste je motivatie achter het verlangen? Nou, en dat is heel interessant. En daar zit de profetische boodschap in. Nou, als je nou gaat kijken wat de reden is, dan noemen ze als eerste in vers 5, en daar valt wat voor te zeggen. Hey, Samuel, wij zijn oudsten van Israël, we zijn vertegenwoordigers. We zien ook wel aan jouw lichaam, uiterlijk gaat het allemaal niet meer zoals vroeger. Innerlijk werd hij natuurlijk vernield van dag tot dag. Maar goed, je wordt ook een dagje ouder. En wij hebben daar oog voor. Sterker nog, je moet wel rustig aan gaan doen, joh. Geniet nog van die laatste dagen. Even een stapje terug doen. Dat lijkt ons wijs. Nou, daar zouden wij van zeggen. Ja, precies. Is toch mooi, denken met hem mee. Maar dat zeggen ze wel, maar is niet de echte reden. Tweede wat ze zeggen. Vers 5a. Hey, Samuel, jouw zonen, Joël en Abia. Met alle respect hoor, het zijn jouw zonen, maar ze wandelen niet in de vrezen des Heren. En wij als oudsten, Wat is dat geweldig, hè? Die zien het eigenlijk niet zitten met jongens die God niet vrezen. Want ja, wat heb je aan een land dat geregeerd wordt door jongens die God niet vrezen, toch? Wat zou het een geweldig iets zijn als Nederland in beweging zou komen en zeggen, hé, en Mark Rutte en Hugo de Jonge, bedankt voor de verleende diensten, maar wij hebben echt als volk mannen nodig die God vrezen. Dus we willen je nog een flinke zak met geld meegeven. Geniet van het leven. Bekeer je. Ik weet niet of je het zo moet zeggen. Maar we willen graag mannen aanstellen die vooral, eerst en vooral, God vrezen. En die de waarheid spreken. Je voelt hem wel. Dat is ons verlangen. Nou, wat zou je daar tegen hebben? Gaat het Nederland daardoor minder worden? Wat denk je? Ik geloof het niet. Want in de weg van gehoorzaamheid ligt altijd zegen. Maar ja, we hebben net gezongen, hè? Vul dit land met uw heerlijkheid. En ik denk dat jullie het hebben gezongen, althans een aantal, die denken, ja, het klinkt wel mooi, maar gaat niet meer gebeuren, joh. Nou ja, ik geloof in een soevereine God. Ik geloof ook in tekenen van de tijd, maar ik geloof ook in een soevereine almachtige God. Dat hij een land ja, echt in zijn greep kan gaan krijgen, hè. En daar wil hij soms enkelingen voor gebruiken. Nou, daar valt ook wat voor te zeggen voor dat motief, hè. Je zonen gaan niet in jouw wegen, schiet niet op Samuel, moeten andere leiding hebben, Godvrezende koning. Nou, maar ook dat is niet de reden. De aap die komt echt uit de mouw als je vers 5b leest en vers 20. Want wat staat daar? Stel een koning over ons aan om leiding te geven, zoals alle volken. Hé, daar hebben we hem. En wat zegt 20? Vers 20, als je nog niet overtuigd bent. Dan zullen ook wij zijn als al de volken. Hé, dit is het. En dit moet je onderstrepen als seren rood of paars maken in je Bijbel. Dit is het diepste motief wat achter hun verzoek zit. Niet de leeftijd van Samuel. Ten diepste ook niet zijn zonen. Maar weet je wat ze willen zijn? Ze willen zijn als alle anderen. Ze willen zijn als de massa. Ze willen zijn als de meerderheid. En wat is dat een verleidelijk iets, ook vandaag. En dit is naar mijn overtuiging echt profetisch wat hier staat. En dit is zo belangrijk dat we hier echt even op in gaan zoomen. Want het is dit argument, niet die eerste twee, maar het is dit argument waar over geschreven staat dat Samuel enorm verdrietig werd en direct, mag ik het eens even populair zeggen, online ging met de Allerhoogste God. Dit laatste, toen die dit laatste hoorde, wij willen zijn als de volken, ja, dat sloeg in bij hem als een bom, zouden wij zeggen. Meen je dat, joh? Is dit echt wat achter jullie verzoek zit? Ja, en toen ging hij even terug in de historie van Israël natuurlijk. En dat wisten zij ook. Nou moet ik wat noemen. Laat ik als eerste dit noemen. Schrijf maar op, je hoeft het niet op te zoeken, Deuteronomium 7 vers 6. En als je je Bijbel kent, weet je wat daar staat. Samuel ging in één keer terug naar dat hoofdstuk Deuteronomium 7, 6, daar staat. Want u bent een heilig volk, daar komt het, voor de Heere. Uw God, de Heere, uw God heeft, ik lees het een beetje overdreven, maar moet binnenkomen. Heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Daar heb je hem. Ik weet niet hoe jullie staan tegenover Israël. Ik wou zeggen, dat maakt me niet uit, maar het maakt me eigenlijk wel uit. Ik geloof dat elke christen, dat is mijn overtuiging, moet positief staan ten opzichte van het volk Israël. Gaan we nou niet bekogelen met vragen als, ja, maar ben je het dan eens met wat ze allemaal doen? Nee, daar gaat het even niet om. Israël was en is en zal zijn Gods uitverkoren volk. Jeruzalem was, is en zal zijn de stad van de grote koning. Daar gaan nog grote dingen gebeuren. En dit staat hier eigenlijk al omschreven. De Heere God heeft Israël uitgekozen, even los van wat wij ervan denken, tot zijn persoonlijk eigendom. Daar staat in het Hebreeuws een woord, in Deuteronomium hoofdstuk 7, daar staat het woordje Shegula. En weet je wat daar staat? Zijn persoonlijk bezit, maar zijn kostbare schat. Nou, ik heb niet zoveel vermogen, dan weet je dat ook gelijk. Ik heb niet zoveel kostbaarheden aan de binnenkant van mijn leven, maar niet aan de buitenkant. Maar sommige mensen hebben een kluis, hè? Ik weet niet of er hier ook bedeelden zijn in welke naam, maar die hebben kostbaarheden. Zeggen ze, nee, dat leggen we in de kluis. Want stel er toch voor dat we brand krijgen of inbreken. Nee, dat leggen we in de kluis. Dat is kostbaar bezit, daar komt niemand bij. Dat is van ons, dat. Blijf je vanaf. En dat mag me best wat kosten om het achter slot en grendel te zetten. Nou, zo gaan sommige mensen om met bezit. Dat zegt toch iets, of niet? Zo gaat de Heere God om met Israël. En wat zegt Israël nu? Ja, wij zijn wel uitgekozen, maar we kiezen er toch voor om zoals de roegemeente te zijn. Dat bijzondere plekje, die positie die u ons hebt gegeven, die gooien we gewoon te grabbel. U kiest ons uit, te midden van alle volken. Maar daar hadden we in het begin wel interesse voor, maar langzaam maar zeker is het een beetje minder geworden. Aangrijpend vind je niet? Te midden van alle volken. Dat is het eerste. Israël heeft een bijzondere positie. En die positie wordt een grabbel gehoord. Het tweede, en dat lees je ook in 1 Samuel 8. De Heere God refereert nog even, onder andere in vers 8, aan de machtige wijze waarop hij Israël had bevrijd. Moet ook even over nadenken, hè. Geweldige feest, Exodus 12, Pesach. Misschien een mooie serie voor de volgende keer, maar ik mag geen reclame maken natuurlijk voor de feesten, maar kan je veel van leren. Pesach, Israël in één nacht uitgeleid, dat is toch een geweldig iets geweest, een karavaan van 2,5 miljoen mensen, in één keer vanuit de slavernij in de vrijheid. En hier staat het beschreven in 1 Samuel 8, ik heb Israël niet alleen uitverkoren, ik heb ze ook op een geweldige manier uit de slavernij van Egypte bevrijd. Met andere woorden, ik heb een kloppend hart voor dat volk, kennen jullie je geschiedenis wel? Voel je hoe het Heere God raakt? En Samuel, die wist dit, hè, uit overlevering. Dat raakte hem. Verlost uit slavernij, verlost van farao, onder Gods vleugels. Waar kan het je beter gaan? Dat is de tweede reden. De derde reden, en dat is het meest kwalijke van het verzoek, lees maar even mee. Samuel, die voelt zich, die voelt pijn, hè. Die voelt zich afgewezen. Heb je die ervaring ook wel eens, dat je afgewezen bent? Dat mensen misschien met allerlei mooie argumenten, die er een beetje omheen draaien, maar uiteindelijk komt de aap uit de mouw, ze wijzen jou ten diepste af. Doet pijn toch, als je afwijzing hebt ervaren in je leven. Zeker als je nog de argumenten, de redenen van afwijzing op je in laat werken. Denk je, wat een gemene streek zeg, ik voel me afgewezen. Nou, dat voelde Samuel ook, maar de Heere God die is heel snel om eraan toe te voegen, vers 7, geef gehoor aan de stem van het volk en alles wat ze tegen u zeggen, want, nou komt het, zij hebben u niet verworpen. Het gaat een steek dieper, Samuel. Ze hebben ten diepste mij verworpen. Als je vandaag spreekt over geestelijke strijd, daar komen we nog op, dan denken heel veel mensen vandaag dat geestelijke strijd plaatsvindt tussen de Heer Jezus, om het zo te zeggen, en de duivel. Maar weet je dat die strijd helemaal niet plaatsvindt? Want de Heer Jezus heeft al lang overwonnen. Er is helemaal geen strijd tussen Jezus en de duivel. Dat vind je misschien schokkend wat ik nu zeg, maar het is echt zo. Die strijd is er helemaal niet. De Heer Jezus heeft in die zin helemaal geen strijd. Hij is verheerlijkt hoofd. En dat weet de Satan. Daarom richt hij zijn pijl op jou en mij. Maar dan kan je soms in een slachtofferrol terechtkomen. In het hoekje waar de klappen vallen. Hè? Dan zeg je, ach, het is, ik krijg allemaal klappen en ik heb allemaal moeite. En ze wijzen mij allemaal af en ik word geconfronteerd met strijd. Maar ten diepste is de strijd via jou tegen de Allerhoogste, begrijp je? Het gaat ten diepste om vijandschap tegen de God die je dient. Zou je dat beseffen? Als je in de geestelijke strijd verkeert, dat is belangrijk. En dat de tegenstander daar mensen voor gebruikt, maar uiteindelijk zit zijn vijandschap niet in jou als persoon zozeer, maar vooral in de God die je dient. En weet je wat hij nou weet? Van hem heb ik het al verloren. Hij had het nakijken toen Jezus opstond uit de dood, of niet? En nou richt hij zijn pijlen niet op het hoofd, maar op het lichaam wat zich hier nog op aarde bevindt. En dit moet Samuel ook leren. Samuel, ze wijzen jou niet af. Oh ja, ik zeg niet dat het makkelijk is, ook geestelijke strijd niet, ook deze afwijzing niet. Maar je moet er twee steken dieper gaan. En hij zegt het, ze hebben ten diepste mij verworpen. Nou, dit is het plaatje. En dit zijn de redenen, de intenties of de motivaties, wat eigenlijk achter het verzoek zit. En dit moet je goed op je in laten werken. Israël, bijzondere positie, uitverkoren volk. 2, de Heere God herinnert ze aan zijn grote daden, zijn werken. Wie ben ik geweest in de geschiedenis van jullie volk? Heb je wat over mij te klagen gehad? Waarom verlang je dit? Dat je wil zijn als de andere volken. En het laatste, je hebt niet Samuel verworpen, maar je hebt ten diepste mij verworpen. Aangrijpend. Ik hoop dat het binnenkomt bij je. Dit krenkt God in wie hij is. Verkiest hij je, krijg je dit terug. Bijzondere positie ontvangen. Nee, laat ons maar als de massa zijn. En ik ben benieuwd wat het nu met je gedachten doet, maar ga het zo toepassen, hè? Dat begrijp je wel. We gaan nog even verder, want nu probeert Samuel het volk bewust te maken van de gevolgen. Nou, die versen ga ik niet allemaal doorlezen, maar als je je Bijbeltje bij hebt, dan lees je dat Samuel in de vers 11 tot en met 17 het volk bewust gaat maken, oké, als dit jullie verzoek is, en we hebben net gezien wat dat verzoek inhoudt, wij willen een koning, en de motivatie is om te zijn als alle andere volken, ik heb nog wat dingen toegelicht, maar als jullie dat nou willen, zegt hij, dan wil ik ook wel eerlijk dit tegen je zeggen. Besef wat de consequenties van je verzoek zijn. Sorry, eerlijk. Dat doe ik ook wel eens met mijn kinderen. Dan willen ze iets en zeg ik, nou, het lijkt me niet verstandig, laten we dat maar niet doen. Ja, maar pa. Nou, soms dan zeg ik wel eens, gebeurt niet, klaar. Maar soms dan neem ik ook die situatie even ter hand om ze iets te leren. Zeg ik, oké. Ik zeg maar, let op. Als je hier links gaat, kan je dit verwachten, dat en dat. Niet piepen dan, hè. Dus als je dit wil, is dit en dit het gevolg. Ik ben een beetje opgevoed met wie de billen brandt, die moet op blaren zitten. Nou, dan zal ik jou vast nu bewust maken van je blaren. En dat is natuurlijk allemaal niet waar, dat begrijp je. Nee, daar gaan ze. En dan moeten ze soms in de praktijk gewoon ergens tegenaan lopen. Je hebt mensen die leren heel veel door de theorie. Maar mijn ervaring is, dat geldt natuurlijk ook niet voor Aalburg, dat sommige mensen, daar kan je 10 gesprekken mee hebben, maar die moeten gewoon zelf een soort met de hoofd tegen de muur lopen en zeggen, oh ja, inderdaad, joh, dat had je in 4 gesprekken hiervoor al gezegd. Maar ja, goed. Nou, dat gaat nu gebeuren. Ik zal het je laten zien. Want in vers 11 tot 17 zegt de Heere God eigenlijk als een liefdevolle vader, als dit jullie verzoek is, dan zijn dit de gevolgen. Nou, achter elkaar zet hij dan het op een rij. En dan gaan we even naar de climax. Weet je wat ik heel aangrijpend vind? Nou heeft de Heere God hen uitgekozen. Nou heeft hij ze op een geweldige manier uit de slavernij verlost. En dan moet je lezen wat in vers 17 staat. Hij zal het 10e deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. Ja, jullie durven niet het hard op te roepen, maar het staat er. Maar even voor nadenken, ja. Dan ben je verlost uit slavernij. En dan heb je een verlangen. En het gevolg van dat verlangen is dat je weer terug bij af bent. Nou, wie zou daarvoor tekenen vandaag? Niemand toch? En dan heb je je verzoek nog niet, hè, de invulling van je verzoek nog niet gekregen. Dan kan je nog op je schreden terugkeren. Dat gebeurt niet. En dan, je gelooft het bijna niet, dan gaan we even verder. Vers 18, ik lees het voorzichtig, maar het staat er echt. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal op die dag niet antwoorden. Je zal slaaf worden. Sterker nog, je zal het uitschreeuwen. Hadden we maar. Dit is het meest aangrijpende wat een mens kan overkomen. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. En dat zie je hier zo duidelijk naar voren komen. En nu komt het antwoord van het volk. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Als ik dit op me in laat werken, vind ik dit zo aangrijpend. Weet je wat ik hier allereerst zie? Niet een eigenwijs volk, maar een enorm bewogen God. Die zegt, joh, je weet echt niet wat je verlangt. Je weet niet wat je verlangt. En ik begrijp nog dat je het niet beseft ook. Ik begrijp nog dat je het niet ziet, maar ik ga het je schilderen. Vers 11 tot en met 17. Keurig op een rij, gestructureerd, puntgewijs. Hoe duidelijk wil je het hebben? Weet je, dat leert. Sommige mensen vinden dat een heel moeilijk iets, hè, als een prediking iets van het menselijke hart blootlegt. Ja, daar moet je het niet over hebben, joh, daar worden mensen negatief van. Een beetje ouderwets. Maar weet je wat het eigenlijke probleem is? Dat we er ten diepste niet aan willen, maar de Bijbel is er gewoon heel duidelijk in, dat een mens zonder Jezus gewoon intens slecht is. En ik geloof persoonlijk dat het nodig is dat je op dat punt komt. Dat je niet meer gaat zeggen ja maar dat je uiteindelijk instemt met Heere God, uw getuigenis over mijn leven. Romeinen 3 vers 23. Natuurlijk niet populair, dat voel ik ook wel vanavond, maar ik zeg het toch. Alle mensen derven de heerlijkheid van God, ze missen de heerlijkheid van God. Dat geldt voor Jood en Heiden, buiten Jezus. En dat laat de Heer eerlijk zien. En hij biedt zichzelf aan om koning en Heer en Heiland en Verlosser te zijn over je leven. Hoe duidelijk wil je het hebben? Je hoeft het alleen te aanvaarden. Tot je te nemen. En toch zie je dat heel veel mensen zeggen, nee. Wij willen zelf koning zijn. Wij willen een koning. En dan komt er iets heel aangrijpends. En dat is vers 20. Daar staat, nog een keer, dan zullen wij ook zijn als alle andere volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren, etcetera. Maar weet je wat vers 22 dan zegt? Luister naar hun stem. Er kan een moment komen in een volk of in een familie dat de Heere God je overgeeft aan het goeddunken van je eigen hart. Weet je wat het allerergste oordeel is? Als God niet meer spreekt. Ik hoop dat je dit echt, al zou ik hier niet meer komen, maar dat je dit echt onthoudt. Je kan beter een ontzettend scherpe prediking ontvangen, waarin je de stem van God nog hoort, en dat je zegt, kom wel dichtbij, moet ik wat mee. Dan dat God niet meer spreekt, begrijp je wat ik bedoel? Want zolang hij nog spreekt, kan je reageren op datgene wat hij zegt. Maar als hij niet meer spreekt, dat is het allerergste oordeel. Want dan heeft hij je overgegeven aan het goeddunken van je eigen hart. En ik geloof persoonlijk dat wat in Romeinen 1 staat, ook over seksuele zonde die wij vandaag zien, dat we niet moeten zeggen, ja, dat wat we om ons heen zien, daardoor komt het oordeel van God over ons, over ons land. Maar weet je wat ik vrees? Dat dit het oordeel is. Dat wat wij om ons heen zien, de seksuele losbandigheid op allerlei manieren, en als je er iets van zegt, over Bijbelse principes, dan oké, als dat je visie is, dan hoef je niet meer te komen. En dit is het oordeel. Hierdoor komt het oordeel niet. God heeft de mensheid overgegeven aan het goeddunken van hun eigen hart. Als dit dan je wil is, dan laat ik je erin over en ga als zo je deel zijn. En dit is echt profetisch, ben ik van overtuigd. En dit komt heel dichtbij en is heel aangrijpend, vind ik ook. Maar ik zie hier vooral het kloppende hart van God in. En daarom wees blij als de Bijbel nog open gaat, als God nog spreekt, als je soms wel eens even bij de les geroepen wordt, als je soms iets scherps hoort, en dat is altijd, onthoud dat hoor, positief door de Heere God bedoeld. Het feit dat in vers 11 tot 17 alles op een rijtje wordt gezet van de gevolgen van hun verlangen, dat is pure genade van God. Dat je nog twee keer nadenkt voordat je verder gaat. Dat is toch liefde of niet? Dat is toch pure liefde? Dus ja, ik persoonlijk, maar zo sta ik erin, ik heb persoonlijk helemaal geen moeite met een scherpe boodschap. Hij kan zo scherp niet zijn als er maar een kloppend hart achter zit. Begrijp je? Want dat houdt me bij de les. Ik wil niet meer die massa horen. Ik wil scherp blijven vandaag. Dus als we alleen maar verkondigen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, dan dutten we vanzelf in. Maar we hebben vandaag een wakkere kerk nodig. Oh, dat is tegenwoordig een nieuwe beweging, geloof ik. Maar begrijp wat ik bedoel? We hebben een kerk nodig die nuchter is en waakzaam. En die met samen zegt, spreek Heere. Want uw knecht hoort dat. En ik zie hier vooral in een hele genadevolle God. Die het beste met me voor heeft. En ik moest denken in de voorbereiding aan Jeremia 29 vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten. En ik weet, dit heeft betrekking allereerst op Israël. Maar ik durf het ook naar jou en mijn leven door te trekken. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede. En niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dat is in het hart van God. Dat laat hij ook verkondigen. Maar daarom moet je wel de juiste keuzes maken. Nou, ik ben wel eens benieuwd wat er nu in jullie omgaat. Dat krijg ik niet te zien middels een wolkje. God weet het. God weet hoe je dit woord ervaart. Of er nu ergernis in je hart is, of dat je zegt, ja, als ik heel eerlijk ben, moet ik ermee instemmen. Dit is wat 1 Samuel 8 zegt. En nu even nog, we zijn er nog niet, we blijven nog eventjes bij. Nu zegt iemand, ja Jacques, maar je zou dat nog uitleggen. Dat enerzijds moest er een koningshuis komen. Dus ja, je kan nu wel de schuld in de schoenen van het volk schuiven. Dat je zegt, ja, ze maakten verkeerde keuzes. Maar wacht even, de Heere God had ook een heilsplan. Want er moest de Messias voortkomen uit de stam van Juda. Dus leg dat maar uit. Hoe zit dat? Nou weet je waar wij mensen altijd sterren in zijn? Om menselijke verantwoordelijkheid altijd uit te spelen tegen goddelijke soevereiniteit. Klinkt een beetje theologisch natuurlijk, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. God is soeverein. Dat wil zeggen, hij hoeft aan mensen geen verantwoording af te leggen van wat hij doet of wat hij niet doet. Dat is eigenlijk eenvoudig wat soevereiniteit betekent. Hij is vrij. Hij is soeverein. Hij heeft een helsplan. Dat voert hij uit op zijn manier. Dat is de ene poot. Andere poot, menselijke verantwoordelijkheid. Wij maken keuzes. Wij hebben verlangens. Daar geven we uiting aan of invulling aan. Begrijp je wat ik bedoel? En die twee, menselijke verantwoordelijkheid, daar ben je voor verantwoordelijk, hè, de keuzes die je maakt, en soevereiniteit, dat zijn de twee eisen van één spoorrail. Nou, die zijn nooit strijdig met elkaar, toch? Die brengen de trein op zijn bestemming, plaats. Menselijke soevereiniteit, of goddelijke soevereiniteit, menselijke verantwoordelijkheid. Waar je het ook ziet, is Jozef, natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld, hè? En Jozef zegt er tegen zijn broers, wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft God uiteindelijk ten goede gekeerd. Begrijp je? Dat is het wonderlijke. En daarom moeten wij daar niet over discussiëren. Wij moeten discussiëren, wat is mijn verlangen, begeerte vandaag, en wat is de motivatie, de intentie van mijn verlangen. Begrijp je? Daar worden wij op beoordeeld. En wat God doet, dat doet hij. Dat is zijn aandeel. Ik heb mijn aandeel. Ik hoop dat dit duidelijk is. Dus het volk is wel degelijk hier verantwoordelijk, 1 Samuel 8, voor hun keuze. Nou, dan gaan we even een stapje verder. Want weet je wat nou heel aangrijpend is? Dat de Heere God een mens kan overgeven aan het goeddunken van zijn eigen hart. En dat heeft hij Israël ook, bij Israël ook gedaan. Wie was de eerste koning van Israël? Saul. Weet je wat Saul betekent? Om wie gebeden is of de gevraagde. Willen jullie een koning? Prima, hier heb je er een. Saul, de gevraagde, om wie gebeden is. Nou, nou ga je natuurlijk, dat kan ik niet doen, nou ga je natuurlijk allemaal studie maken van het leven van Saul. Het is prachtig om personen te bestuderen. Nou, dat is heel interessant, want Saul, die stak, hè, was een grote kerel, die stak met kop en schouders boven de gemiddelde Israëliet uit, zou je kunnen zeggen. Hij was een lange opvallende verschijning. Maar zijn regering werd ontsierd door zwaarmoedigheid, door afgunst, door occultisme, door waanzin. Saul begon goed, maar eindigde slecht. Er was sprake van ontrouw, ongehoorzaamheid. Zijn koningschap was verre van een succes. Hij werd verworpen en schrik niet, hij pleegde uiteindelijk zelfmoord. Saul, de gevraagde om wie gebeden is. Je kan wel zo'n verlangen hebben, hè? Maar soms kijk je wel eens terug in je leven en denk je, maar goed dat God dat niet verhoord heeft. Of heb je die ervaring niet? Nou, als het volk Israël terugkeek op degene om wie ze gevraagd hadden, dan hadden ze gezegd, hoe zijn we ooit zo ver gekomen? We hebben Saul gekregen. Nou, in de normale tijd ga ik elk jaar naar Israël toe. En dan reis ik met een groep rond. En als je in Jeruzalem komt, weet je waar je een beeld van tegenkomt? Van David. In het goud. Een harp. Of een beeld van Elia op de Karmel, ook zo'n geweldenaar. Ja, dat zijn, wij zouden zeggen, de geweldenaars uit Israëls historie. Maar weet je wat ik nog nooit heb gezien? Een beeld van Saul. En dan moet je een Jood vragen, hey, kan je me wat vertellen over koning Saul? Over wie heb je het? Saul. Daar praat men liever niet over. Begrijp je het? Ik begrijp het wel. Want om hem hadden ze gevraagd, ze hadden hun wens verkregen, maar het resultaat viel vies tegen. Dus als je over Saul spreekt, Dan confronteer je het volk met hun keuze in het verleden. En ze kozen tegen beter weten in. Ja, nou ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Daar wil je liever niet mee geconfronteerd worden. Toch? Jij niet, ik niet ook. Toch? Is die fout begaan? Dat ik, als niemand me daar maar meer aan herinnert. Want dat heb ik toen flink verkeerd gezien. Ik heb foute keuzes gemaakt. Daarom Saul zie je niet, David wel. Ja, Salomo is ook zo'n geweldenaar. Koning van de vrede, Shalom, Jerusalem, stad van de vrede. Ja, dat klinkt als muziek in de oren. Maar Saul niet. En dat vind ik heel tekenend. Saul is uiteindelijk verworpen. En nu kwam de tijd dat David koning werd. Dus er kwam een omslag, maar daar komen we later nog wel op. Maar moeten we in de toepassing nu, ik ga afronden, niet zeggen, niet alleen Israël riep in die tijd uit, wij willen een koning. Maar als we heel eerlijk de mensheid in het algemeen bekijken, hoor je daar ook niet die schreeuw in, wij willen een koning. En broeders en zusters, als je niet blind bent voor wat er op dit moment in deze wereld afspeelt, ook in ons land, dan is er een sterke roep om een sterke leider. En zeg nou niet dat elke theorie complottheorie is, maar bestudeer het maar. Maar er is een sterke roep om een politieke leider, om een economische leider, maar ook om een geestelijke leider. Wij willen een koning. Men weet het niet meer. Regeringen stellen teleur. En ja, sorry dat ik het moet zeggen, maar ook in Nederland. Er wordt gewoon keihard gelogen. Echt. Er is sprake van list en bedrog, geloof me. Onder allerlei mooie voorwaarden en woorden, noem maar op. Maar er ontstaat onrust en er is een roep om een koning. Er moet iemand komen die alles op de rit gaat zetten. En deze roep hoor ik. En ondertussen biedt de Heer Jezus zich aan. Als de weg, de waarheid en het leven. Ondertussen biedt de Heer Jezus zich nog steeds aan als de priester, als de profeet en als de koning. En dat allereerst voor jou en mijn persoonlijke leven. En we roepen om een grote leider. En die stellen allemaal teleur. Maar één stelt niet teleur. En het is zo'n zegen als je in deze tijd van list en bedrog deze persoon mag kennen. De Heer Jezus Christus. Hij die dat kan geven wat geen enkele wereldleider, geen antichristie kan geven. Alleen Hij. En ik hoop dat je in deze geschiedenis, in deze hoofdstukken, iets ziet van profetische trekken. Van ontwikkelingen in deze wereld, waar je je voordeel mee moet doen. Want ik zie dit vandaag gewoon om me heen gebeuren. En daarom ben ik blij dat we samenkomen. Daarom moeten we dat blijven doen. Want dit is het enige antwoord in deze tijd van verwarring en van onrust en van onvrede. Geloof me. Dit ene boek gaat over één naam. De naam van Jezus. Die profeet is, die priester is en die koning is. Je zal zeggen, ik zie er nog niet veel van. Nou, wacht even voordat je dat zegt. Als priester zegent hij vandaag. Als priester bidt hij vandaag. Als priester, mag ik het eens zo zeggen, heeft hij ook het volmaakte offer gebracht. Want hij was tegelijkertijd ook lam. Dat heeft hij al gedaan. Als profeet spreekt hij vandaag. Hebreeën 1 vers 1. God spreekt in de laatste dagen heel bijzonder door de Zoon. Dus hij is al priester, hij is al profeet en hij is ook al koning in mijn en jouw hart, toch? En straks gaat hij zijn koninkrijk aan publiek vestigen. Die dag gaat komen hoor. Dat alles gaat komen onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. En daarom brandt mijn hart om zoveel mogelijk mensen vandaag onder de heerschappij van de Heer Jezus te brengen. Want nu kan je nog vrijwillig kiezen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Nu kan je nog vrijwillig buigen, maar er komt een dag dat elke knie zal buigen en dat elke tong gaat belijden, Jezus, Hij is Heer. En daarom is nog genadetijd. De boodschap klinkt nog, soms een beetje scherp, soms wel weer bemoedigend, soms aansporend, soms, nou ja, alles is nodig. Maar dat is een geweldige tijd, want God spreekt nog. Zijn woord gaat nog uit, zijn stem wordt nog gehoord, men kan nog reageren, de deur staat nog open, de ark is nog niet dicht. Dit is het. En wat kiezen we? En daarom prijs de Heer dat je voor de Heer Jezus hebt gekozen. En dat je mag weten Oh ja, zeker. Na Saul kwam David. Na de Satan, die nu de overste van de wereld is, komt de Heer Jezus op de troon. Geloof maar. Dus niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Dus toekomstmuziek. Kom naar ons toe. Kom steeds dichterbij. En in dat perspectief, broers en zussen, hoop ik echt dat je leeft. Elke dag. En hoef je niet negatief door te zijn, hoef je niet depri te zijn in deze tijd. Ik begrijp dat het moeilijk is, ook voor mij. Maar dit is het perspectief wat we hebben. Dit is de toekomst. En de toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Dat is wat de Bijbel leert. Maar je moet de tekenen van de tijd onderscheiden. Je moet de geest onderscheiden die gaande is. De geest van de wereld staat tegenover de geest van God. En als er nu iemand zit, en dan wil ik toch nog even zeggen tegen je, die zegt, Jacques, met alles wat je gezegd hebt, ik begrijp gewoon Israël niet. Ik begrijp gewoon niet, na alles wat de Heere God tegen hen had gezegd, dat ze dan toch die keuze maken. Nou, weet je, luister maar. De Heere God zegt daar ook iets van tegen jou en mij. Wat zegt hij 1 Korinthe 10? En deze dingen, ook 1 Samuel 8, zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. Hé, jij en ik, wij zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Wij zijn apart gezet voor de toewijding aan de Allerhoogste. Laat er niets in je hart zijn van een verlangen om te zijn als de massa. Want je bent voor God apart gezet. Je bent uitverkoren, je bent gekocht en betaald, niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. Daarom moet er niets van dat verlangen in ons hart zijn om te zijn als de massa. Laat mij maar tot die enkeling behoren, maar wel God aan mijn zijde. Amen? Daar gaat het om. Zie, het is dezelfde lijn. En dan gaat Paulus nog even door. En al deze dingen, 1 Korinthe 10 vers 11, zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven als waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Nou, moet ik het nog toepassen? Is zo duidelijk. Dus Israël is een voorbeeld van hoe het niet moet. Doe er je voordeel mee. Het is een valkuil waar God jou voor en mij voor wil bewaren. Doe er je voordeel mee. Prijs de Heer voor zijn genade. Prijs de Heer voor een aansporende boodschap. Prijs de Heer voor een scherp woord. Dank u Heer dat u me bij de les houdt. En dan zegt vers 12, 1 Korinthe 10. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Ik ben zo dankbaar bij mijn Bijbel. Soms roep ik ook wel eens heel hard ouw hoor, als de Heer me een tikje geeft. Hé Jacques, even bij de... Ah, ja, nee, dat is... Je moet even wakker zijn. Je ziet iets niet, je ziet iets over het hoofd. En ik wil je fris en fruitig houden in de toewijding aan mij. Want we gaan er samen doorheen. En ik ga dat goede werk wat ik in jou begonnen ben, voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we dir danken. Vader in de hemel. Wat een actuele geschiedenis, 1 Samuel 8. Wij willen een koning. En u zegt het met eerbied gesproken vanavond. Zie, hier is uw koning. En u zet uw zoon in de spotlights. En u wijst hem aan als het middel tot verzoening. Maar ook als die priester die vandaag zegent en voorbeden doet. Als die profeet die vandaag tot ons spreekt door zijn woord. En als die koning die vandaag heerschappij heeft in ons hart en denken. En naar wie we uit mogen zien. Als de koning der koningen en de Heere der Heren. Heer, ik bid u zo dat deze boodschap ons mag bemoedigen. Ons zal aansporen. Dat we ons hoofd omhoog zullen heffen. En niet te veel om ons heen zullen kijken. Naar wat de massa doet en wat de massa vindt. En waar de massa voor leeft. Want wij zijn apart gezet. En dat is alles dankzij uw genade. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u naar deze wereld kwam en u zelf gaf. Tot verzoening van onze zonden. En dat we nu uw eigendom zijn. Uw persoonlijk eigendom. Uw kostbare schat. Het is niet uit te drukken wie we zijn in Christus. En daar willen we u voor loven, danken en prijzen. En help ons, Heer. We zijn zwak in onszelf. Maar help ons om in deze tijd afgezonderd van de wereld te leven. Oh ja, zeker wel in de wereld, maar er niet van. Levend voor een ander doel. Levend voor een andere Heer. Levend voor een ander koninkrijk. Levend met een levende hoop. de hoop op de heerlijkheid is, bent u zelf, Heer Jezus Christus. Oh, ik bid u voor al mijn broers en zussen, dat ze dit meenemen. Dat ze hieruit leven. Dat ze zich hierin verblijden. Dat we u kennen. En u te kennen is het leven. Dank u wel daarvoor. Amen.
We zitten hier vanavond allemaal voor onszelf. En ik bedoel ermee, we nemen allemaal onze eigen week mee hier naartoe. Ik weet niet wat u afgelopen week beleefd hebt. Ik lees dat er meer dan 1000 besmettingen in het land van Neus en in Altena zijn, de gemeente Altena, moet ik even wennen. Ik heb zelf 2 mensen uit Turkije in dienst. Ik heb een bedrijfje in Oosterhout. Ik heb 2 mensen uit Turkije in dienst die van Bodrum naar Samos gevaren zijn met een opblaasbootje. Omdat ze achtervolgd werden en de gevangenis in moesten. Om niks. Omdat ze Gulenisten mogelijk zouden zijn. Ik weet niet wat u kunt voorstellen als je je land moet verlaten. Omdat je daar je niet meer veilig voelt. En toen dacht ik, ja, toen mijn ouders leefden, waren we nog een christelijke natie in Nederland. We hadden christelijke scholen. Ik kon vrijuit geloven. En wij leven nu in het na-christelijke tijdperk. Waarbij je een uitzondering bent. En zoals Jacques zei, van, ach, laat het groepje maar lekker in zichzelf blijven. En dat sterft vanzelf uit. Een soort gezwel in de samenleving. Maar wij zeggen tegen elkaar, veilig in Jezus' armen. Het leven is niet waard om geleefd te worden als je de Heer Jezus niet kent. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Die mensen die bij mij werken, die waren zonder hoop in Turkije. Ga gerust daar met vakantie. Maar als je daar zo geleefd hebt, jongen, wat een besluit moet je dan nemen. Je laat familie en alles achter. En je komt naar een land waar je hoopt dat het veilig is. En enig moment hebben ze dat moeten besluiten. Op enig moment hebben ze gezegd, nu kan het niet meer. Nu moet ik weg. En ook u mag 1 keer in uw leven, maar misschien ook elke dag, maar in ieder geval 1 keer in uw leven zeggen, zo wil ik niet verder. Ik wil mijn leven aan hem wijden. Veilig aan Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Thank you. het lied waarmee we willen afsluiten. Neem mijn leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Wij zongen, en dat heeft mij geraakt toen ik dit lied uitkoos. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. Getuigen, dat is iemand uit de rechtspraak die vertelt wat hij gezien of gehoord of meegemaakt heeft. Ik heb een liedje, en ik weet eigenlijk niet of ik dat wel mag zingen. Het is een beetje een apart liedje. Het heet O Dominee. Maar het gaat niet over dominees, het gaat over u. En zoals je mag verwachten, het venijn zit hem in de staart, in het laatste couplet. Dan denkt u, oh ja, dat gaat over mij. Het refrein is niet zo moeilijk, dat kunt u best meezingen. Het gaat als volgt. O dominee, 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 wat is uw taak toch zwaar? Wat brengt het kerkvolk weinig mee? Hoe groot is het gevaar? U de taal der mensen spreekt in plaats van het goddelijk woord, zodat het zuivere licht verbleekt, het klaargeluid versmoort. Wanneer je naar de kerk toe gaat, kom je om te horen de man die er te spreken staat, daartoe bestemd tevoren, en zaait in een akker van opmaat geprepareerde oren. O, o dominee, 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 is uw taak toch zwaar? Brengt het kerkvolk weinig mee? Hoe groot is het gevaar? Dat u de taal der mensen spreekt, in plaats van het goddelijk woord, zodat het zuivere licht verbleekt en het klaargeluid verspoort. Wanneer een bruiloft wordt gevierd, mag er de pastor bij, maar eerst als hij verdwenen is, dan wordt het feesten vrij. Natuurlijk spreekt hij ook het woord, omdat dat bij zijn status hoort. O, dominee, 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 wat is uw taak toch zwaar? Brengt het kerkvolk weinig mee, hoe groot is het gevaar? U de taal der mensen spreekt, in plaats van het goddelijk woord, zodat het zuivere licht verbleekt en het klaar geluid versmoort. Wanneer een mens ter ruste gaat, dan moet de pastor komen. Hij wordt, als dat verscheiden staat, heel serieus genomen. Hij spreekt aan het graf een troostend woord, en daarna gaat het leven voort. O, dominee, 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 wat is uw taak toch zwaar? Brengt het kerkvolk weinig mee, hoe groot is het gevaar? Dat u de taal der mensen spreekt, in plaats van het goddelijk woord, zodat het klaargelicht verbleekt en het klaargeluid versmoort. O kerkvolk, bedoel ik, o kerkvolk, bid en zing toch mee, want anders gaat het mis. En denk niet dat de dominee uw aller spreekbuis is. Het wordt tijd dat onze wil zich buigt en ieder van de Heer getuigt. O dominee, 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 wat is uw taak toch zwaar? Brengt het kerkvolk weinig mee, hoe groot is het gevaar? Dat u de taal der mensen spreekt, in plaats van het goddelijk woord, zodat het zuivere licht verbleekt en het klaar geluid versmoort. Vorige keer kreeg u huiswerk mee dat u voorbeden moest doen. Voor misschien 1 of 2 personen uit uw omgeving. Ik heb allemaal leraren in mijn familie, dus ik ga niet rond met... Heb je dat gedaan? Ja, vriend, mag ik even kijken of je huiswerk klaar hebt? Maar we hebben nu ook huiswerk neergekregen. Om te getuigen van hem. Getuigen van wie hij voor ons is. En vroeger dacht ik, dan moet je de Bijbel uit je hoofd kennen, want dan moet je alle vragen antwoord weten. Maar dat is helemaal niet zo. Je kunt gewoon getuigen wat jij in de Heer gevonden hebt. En daar hoef je misschien helemaal de Bijbel niet voor te gebruiken. Ik sprak een meneer uit Marokko, die tot bekering gekomen was, een moslim. En toen zei ik, hoe ben je tot bekering gekomen? Want ik heb al moslims in mijn organisatie zitten, allemaal Turken, hoofdzakelijk. En hoe ben je tot bekering gekomen? Door welke bijbeltekst? En die zei hij, door geen enkele bijbeltekst. Wij kwamen met de familie in Utrecht wonen. En we kenden niks, hè? De Nederlandse samenleving zei ons niks. Gelukkig reed hij ook rechts, want dat is het enige wat ik herkende. Ze hadden hier ook honden. Alleen die hadden ze bij ons buiten en bij jullie binnen. Ja, maar het zei me helemaal niks. Er kwam de overbuur voor, die kwam een soep brengen. En met handen en voeten en Google Translate konden we 2 woorden tegen elkaar zeggen. En ze zei tegen ons van, ik ga jou helpen. Zo van naar de sociale dienst en naar de Albert Heijn. En hoe werkt dat dan? Met een, moet je een bankpas aanvragen? En allemaal dingen die voor u en voor mij heel normaal zijn. Maar voor die, als je uit een ander land komt, weet je dat niet. Ja, zei ze. En toen vroeg op een gegeven moment, waarom doe je dat eigenlijk? Vroeg ze aan die overbuurvrouw, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom kun je ons helpen? We hebben je toch niks gedaan? En toen zei die mevrouw, de liefde van Christus dringt mij. En toen kwamen we in gesprek. Was misschien wel een bijbeltekst. De liefde van Christus dringt ons. Misschien toch wel. Maar, snap je wat ik bedoel? Er was helemaal geen preek. En de dominee is ook niet onze spreekbuis. U mag getuige zijn wat u in hem gevonden hebt. En dan ga ik een hele moeilijke vraag mee geven. Waarom gelooft u eigenlijk? Die vraag heb ik wel eens gekregen. Waarom gelooft u eigenlijk? En toen zei ik, ik wil in de hemel komen. Nou ja, dat is een beetje flauw. Dat is wel zo. Maar dus, als dat het enige argument is, waarom heb ik een verzekering afgesloten? Om te zorgen dat ik, als ik iets een probleem tegenkom, dat ik dan geholpen word. Maar het is natuurlijk veel meer. Het is geen, dit is geen voorportaal voor de hemel. Wij mogen hier hem dienen. Dagelijks, elke dag weer, hoe moeilijk dat ook is en wat een zoektocht dat ook is. Want die van u, uw weg met hem, is anders dan de mijne. Geef de Heer dat deze week iemand op ons pad komt, in Wijk en Aalburg of in de Altena, en zegt, joh, ik wil iets tegen je zeggen. Weet je wat ik gevonden heb? Weet je waarom ik zo ben zoals ik ben? En dan mag u het zelf invullen. God zegen in de komende weken. En 3 december, volgens mij, als ik me niet vergis. 2 december. Herstel. Kijk, en mensen die opletten. 2 december hoop ik u allemaal weer terug te zien. Het gaat je goed.